Ja, wat moet je hier nou nog aan toevoegen in een preek? Is het evangelie in een notendop? Goedemorgen. Fijn om in jullie midden te zijn. Het was een koude winterdag in 1850 in Engeland. Een jongen van 15 jaar oud worstelde al lange tijd met een diep besef van zonde. Hij las de Bijbel, bad en zocht naar vrede met God, maar hij vond die niet. Op een zondagmorgen wilde hij naar de kerk gaan, maar er kwam een hevige sneeuwstorm opzetten en de wegen waren bijna onbegaanbaar. En hij kon zijn geplande kerk niet bereiken en sloeg daarom een klein zijstraatje in. En daar zag hij een klein kapelletje. Hij ging naar binnen, er zaten maar een paar mensen. Door de storm was zelfs de predikant niet gekomen. Omdat de dominee er niet was, stond er een eenvoudige man op. Waarschijnlijk een schoenmaker of kleermaker uit de gemeente. Het was geen begaafd spreker. Zijn tekst was uit Jesaja 45 vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einde der aarde. De man kon nauwelijks spreken, maar hij bleef steeds hetzelfde herhalen. Dit vers, wend u naar mij toe, in het Engels staat er, kijk naar mij, look unto me. Je hoeft niets moeilijks te doen. Je hoeft geen geld te hebben. Je hoeft geen geleerd man te zijn. Je hoeft alleen maar te kijken. Toen keek de man ineens recht naar de jongen achter in de kapel. En hij riep, jongeman, jij ziet er ellendig uit. En de man vervolgde, en ellendig zul je blijven in dit leven en in het volgende leven als je niet gehoorzaamt aan dit vers. Maar als je nu gehoorzaamt, zul je gered worden. Jongeman, kijk naar Christus. Kijk, kijk, kijk. Op dat moment begreep hij het. Jaren later zei hij, ik had jarenlang geprobeerd te doen wat ik niet kon. Maar toen zag ik het, ik hoefde alleen maar te kijken. En hij beschreef het zo, ik keek. En op dat moment was de last van mijn hart weg. Deze jongen van 15 was, misschien weet een van jullie het, Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, die op deze manier tot bekering kwam door eenvoudig te kijken naar het lam, eenvoudig te kijken naar het kruis. En daar wil ik vanmorgen met jullie ook over nadenken. Ik wil iets lezen uit Numeri. Jullie kunnen het alvast even opzoeken. Numeri 21, vers 4 tot 9. En dan gaat het over de geschiedenis dat de slangen, giftige slangen, als oordeel worden gezonden. En een staak met een koperen slang erop wordt opgericht. En door één keer te kijken naar deze slang worden mensen genezen. En datzelfde gedeelte treffen in Johannes 3 aan. En daar zullen we dan het tweede deel over nadenken. Met als thema een blik op het kruis. Eén blik op het kruis is genoeg. Laten we het met elkaar lezen. Numeri 21 vanaf vers 4. Numeri 21 vanaf vers 4. Het volk Israël is aan het dwalen door de woestijn. Ze mochten het beloofde land Kanaan niet binnen, omdat ze in ongeloof gevallen waren. En halverwege lopen ze tegen dit verhaal aan, of maakten ze dit mee. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. En ze moesten namelijk om het land van Edom heen. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Ze waren geïrriteerd. Ze waren het zat. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Er was wel brood, maar niet het brood dat ze graag wilden. En dan grijpt God in. Toen zond God de Heere gifslangen onder hen. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam na een tijdje naar Mozes toe en ze zeiden, we hebben gezondigd, we hebben het verkeerd gedaan. Want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Mozes, wil jij tot de Heere bidden dat hij de slangen van ons wegneemt? En Mozes luistert daarnaar en bidt voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang, zet hem op een staak, een stok. En het zal gebeuren dat iedereen die gebeten is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang, zette hem op een staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Nou, het volk is moedeloos, gefrustreerd, klaagt. Wat ik me ook al een beetje kan voorstellen als ik zelf had meegelopen. Als je de geschiedenis leest. 40 jaar, ik weet niet hoeveel jaar ze onderweg zijn, moeten ze daardoor die woestijn trekken. Totdat iedereen gestorven is, die ouder is dan 20 jaar. 20 jaar of ouder. Van plek naar plek. De beloftes lijken ver weg. Brandende zon. Je bent elke dag hetzelfde manna aan het eten, hetzelfde vlees, de kwakkels. Ik denk dat ieder van ons zo'n moment wel zou herkennen. Dat hij zegt, is dit nou het hele verhaal? Ben ik daarom nou weggegaan uit Egypte? Het was daar slecht, maar goed, het was misschien nog wel iets beter dan dit. Nou, die gedachten zijn op zichzelf nog niet zo eens verkeerd. Dat je het soms gewoon zat bent. Dat je zegt, is dit het? Maar wat het volk doet, en dat is het kwalijke, ze keren zich tegen God, tegen zijn voorziening, en ze geven God de schuld van de situatie. En ze realiseren zich dus niet wie God werkelijk is. En daar komt God op terug, daar roept hij hen ter verantwoording voor. Alsof God niet voor hen zou zorgen. Want als je de geschiedenis zou lezen, zie je hoe oneindig goed God voor hen zorgt in de moeilijkheden. En God had zich ontfermd als een vader over dit volk en had gezegd, ik laat jullie niet los. Ik zorg echt dat jullie behouden aankomen. En God straft, en we lezen dat hier, een heftige, zware straf. Gifslangen die opeens in dat hele kamp zitten onder de tent en bij het vuurtje. En zodra je een steen oppakt, komt er zo'n slang tevoorschijn. En ze bijten jong en oud, klein en groot. En misschien komt u van buiten hier in de gemeente, kent u de Bijbel niet zo goed en de verhaallijn. Maar God straft niet, omdat hij het zat is en hen van hen af wil en van hen af wil. En zegt, weg ermee, liever dood dan dat jullie nog tegen mij klagen. Dat kan ook een gedachte zijn die je over God hebt. Nee, hij straft hen op een vreselijke manier, maar wel met als doel dat ze tot bezinning zullen komen, dat ze door de straf realiseren, ik loop tegen een grens aan, ik bots tegen een muur op, en dat ik ga nadenken, waarom gebeurt mij dit? Wie is God? En dat zij tot inkeer zouden komen. Want ze plukken hier de vrucht van Romeinen 6 vers 23, die zegt, het loon op de zonde is de dood. Het effect van de zonde is dood. Nou, ze ervaren het hier daadwerkelijk. Het is een slagveld. Het is echt verschrikkelijk geweest. Vele, duizenden, door families heen, door gezinnen heen. En hier laat God zien, ik ben heilig, ik ben groot. Er valt met mij niet te spotten en u ziet ook dat ze dat uiteindelijk erkennen. Maar het kan zo zijn, en dat heb ik soms ook wel eens, dat ik die Bijbel lees en ook voor een preek voorbereid. En dat ik dan denk, hè, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat God zo heftig straft? En dat hij mensen als het ware geen tweede kans geeft. En waarom meteen dood? Nou, dat zijn hele menselijke vragen die in ons hart kunnen opkomen. En we kunnen daar heel veel theologische argumenten voor inbrengen waarom God dat doet. Maar één ding helpt mij heel erg en ik hoop u ook. Dat is dat ik uiteindelijk maar bedenk dat God veel groter is dan ik. Als ik moeite heb om dit te accepteren, zegt dat iets over het beeld dat ik heb over God. En moet ik dus niet per se proberen dat dan op te lossen theologisch, van wat, hoe zou dat wel of niet kunnen, maar dan moet ik vooral naar God kijken. En ik denk als we naar God kijken en zien wie hij werkelijk is, zijn heiligheid, zijn hoogheid, maar ook zijn ontferming en zijn liefde, dan uiteindelijk zeggen, ja, ik begrijp het niet. Maar ik erken wel dat het rechtvaardig is. Ik kan uiteindelijk niet zeggen dat u iets te verwijten valt. En dat ontdekken we denk ik alleen maar door erachter te komen wie God werkelijk is. Door een juist beeld van God te ontwikkelen. Wellicht is dat wel het medicijn tegen al onze levensvragen. Waar we zo tegenaan kunnen botsen. En die we soms ook zo moeilijk kunnen uitleggen aan mensen om ons heen. En we zien dat het volk in vers 7 tot bezinning komt. Tot besef komt. Of in ieder geval zegt, wij hebben gezondigd. We hebben uw wetten overtreden. We hadden niet zo tegen u moeten doen. Want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. We hebben gerebelleerd, we hebben opgestaan. We hebben u niet geëerd zoals dat moet. En help ons. Help ons alstublieft. Het staat er niet met zoveel woorden, maar ik kan ze daar zien. Voor hetzelfde geld staat daar een vader van wie het kind is gebeten. En het kind dreigt te sterven. En die vader realiseert zich, maar het komt door mijn opstand. En die komt bij Mozes en zegt, Mozes help. Want mijn kind sterft. Of misschien wel een vrouw voor haar man. Of iemand die veel personeel heeft en die een knecht ziet of een werknemer die gebeten is. En ze staan daar om Mozes heen en ze zeggen, we hebben het fout gedaan. Mozes, help ons. Bid voor ons. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt, want we gaan dood. Misschien hadden ze niet eens meer hoop voor degenen die al gebeten waren. Maar ze klampen zich vast aan de enige reddingsboei en dat is Mozes en daarachter hun God. Hier ziet u het effect zoals God dat graag wil hebben. Terugkeer. Dus niet weglopen en zeggen het heeft allemaal geen zin meer en als dit nou God is. Maar je ziet dus hier het gewenste effect van de straf dat ze naar God terugkeren via Mozes. Laat het stoppen. Dit moet voor Mozes ook zo iets moeilijks geweest zijn. Hij heeft alles gegeven voor dat volk en ze murmureren. En Mozes zal ook vaak gedacht hebben, kunnen jullie niet een keertje kappen? Kun je niet gewoon eens een keer gewoon normaal doen en niet lopen te zeuren? Wees blij dat je wat te eten hebt. Ik kan me als ik in Mozes huid kruip dat echt zo voorstellen. Misschien heeft u ook wel een leidinggevende positie. Of misschien denk je dat als moeder en vader ook wel eens in je gezin. Kunnen jullie gewoon eens een keertje, puntje, puntje, puntje. Maar dit heeft Mozes ook veel verdriet gedaan. Het volk Israël is als zijn kinderen. Mozes heeft daar niet op een steen lekker gezeten met een broodje in zijn mond zo. Ha, God straft. Gaat er weer een. Nee, ik denk dat Mozes diep geraakt is geweest. Zoals wij dus als ouders ook diep geraakt worden als onze kinderen iets overkomt. Ook al weten we soms dat hen iets overkomt door eigen schuld. Daar geniet je als ouder niet van. Nee, dan wil je zo snel mogelijk je kind helpen. Of je man of je vrouw helpen, of je vrienden helpen. Toch? En zo is Mozes hier ook. Ja, Mozes, hij had misschien al gebeden. Heer, is dit nodig? Zo heftig, zo erg, we weten het niet, er staat er niet. Maar nu heeft Mozes als het ware een echte toegang tot God als het ware. Doordat het volk zich bekeert en beseft, ik heb gezondigd. Kan Mozes zeggen, kijk Heere God, ze hebben het door. Ze keerden zich terug naar u. En Mozes gaat bidden. Wat zal hij dat met veel vreugde en pijn en verdriet, maar ook wel met hoop gedaan hebben. O God, grijp in. Want u heeft toch een belofte voor dit volk. Ze moeten toch behouden aankomen. Het volk kan hier toch niet sterven in de woestijn, want u heeft beloftes voor de toekomst. En wat doet God? Ja, wij vinden dat allemaal zo vanzelfsprekend, hè, ik ook. Maar God luistert gewoon naar een mens. Dus diezelfde God die even straft en zoveel mensen doodt. Luistert gewoon naar één man of vrouw die eenvoudig bidt en zegt help, kom ons te hulp, we hebben u nodig. Nou, wat doet de Heere God? Jaagt hij de slangen weg, jongeren, kinderen? Er zitten niet zoveel kinderen, maar ja, jongeren. Wat doet hij? Wat doet God? Doodt hij de slangen? Wegwezen? Probleem opgelost? Nee, dat had God kunnen doen. Dat doet hij niet. Nee, Mozes moet iets doen. Hij moet daar, misschien hebben ze dat al bij zich gehad, die koper, ik weet het niet. Maar er zijn kopermijnen in de plaats daar waar ze hun tenten hebben opgeslagen, zeggen de verklarers. En hij is misschien wel koper gaan winnen, ik weet het niet. Maar hij heeft iets moeten maken, een koperen slang. Dat metaal heeft hij moeten smelten en dan de vorm van een slang moeten boetseren. Die had Mozes niet in de kast liggen. En dan moest hij een staak zoeken, misschien ook een ijzeren staak of een staf. En uiteindelijk heeft Mozes die slang op die staak gezet. En hij houdt hem omhoog, staat hier, vers 8. Zet hem op een staak en het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. God neemt de straf niet weg. Maar hij treft wel een voorziening, een middel, om de straf te overleven. Dat als je gebeten werd, je kon genezen. Een antigif bracht God in. Een uitweg. Het gevaar was er nog steeds. Ze moesten nog steeds opletten of ze niet gebeten werden. Maar ze konden wel door te kijken genezen. Dat zien we in Exodus 34, vers 6. Nee, sorry, die tekst wil ik noemen. Dat is God. Dit is God. Hij grijpt als het ware direct in. God brengt direct zijn raad in bij Mozes. Mozes luistert. Mozes brengt de voorziening aan als redding en middel voor het gebeten worden. En het volk zal dit gedacht hebben. Maar Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduld en rijk aan goede tierheid en trouw. God grijpt in. Terwijl hij ook zijn handen van dit volk had kunnen aftrekken. God voorzag, maar de mens moest reageren. Toch? Als je gebeten werd en je keek niet, dan stierf je, terwijl er wel een voorziening was. Er was wel een middel aangebracht waardoor ze konden genezen. Nou, ik denk dat het misschien op een centrale plek heeft gestaan. Misschien is Mozes wel door dat kamp heen gegaan met die staak en die koperen slang en kropen de mensen uit hun tent om te kijken. Als ze dat wilden, als ze geloofden. Het zou ook nog kunnen dat mensen meerdere keren gebeten werden. Dat staat er niet, maar daar zat ik wel aan te denken. Dat je weer terug moest naar die slang. Ik denk als je één keer had gekeken en je werd genezen en je wist dat het werkte en je werd nog een keer gebeten, wat zou je dan doen? Dan ging je weer terug. Ik weet niet precies hoe het is gegaan. Het is ook niet de kern van dit gedeelte. Ook een belangrijke vraag, misschien vraag je dat wel af, jongere kinderen. Heeft iedereen gekeken? Je hebt wel eens van die plaatjes, hè, van mij in de kinderbijbel, ik zie daar ook Van Dam leggen, van ja, dat er ook mensen zijn die niet hebben gekeken. Die denken, ja, wat een rare oplossing. God kan, als nou Yahweh was, als dit nou God is, die de Rode Zee door midden hakt en een pad maakt. Ja, waarom neemt hij dan gewoon die gifslangen niet even weg? Ja, dag, gaan die naar zo'n ding kijken. Nou, dat zal ongetwijfeld ook gebeurd zijn. Beetje een vreemde oplossing. Datgene wat je doodt, daar moet je naar kijken. Dat wordt je redding. Omdat die slang die Mozes op die staak mocht zetten een teken was van oordeel. Een teken was van de vloek. Een teken was van de toorn van God. Maar door te geloven daarin, dat symbool ook redding vertegenwoordigde, werd je genezen. Was dat de oplossing? Nou, dit gedeelte, daar zitten eigenlijk drie betekenissen in. Drie lijnen. Soms heb je dat, hè? Dan heb je een snoepje in je mond. En dan begint het met smaak A. En dan zit het langer in je mond en dan proef je opeens een andere smaak. En op een gegeven moment kom je helemaal bij de kern en denk je, hé, er zit een pinda in. Hebben we dat ook wel eens? Of een gebakje, ben je aan het eten en denk je, hé, er zit ook banaan in. En dan ben je die banaan op en hé, er zit ook jam onder. Maar weet u, zo is het ook met een bijbelgedeelte, regelmatig, heel vaak. Dat je denkt, hé, dit is het, smaak 1. En dan ga je afpellen en zeg je, hé, er zit nog meer in. En dan ga je nog dieper graven en dan, hé, er zit ook nog een andere lijn in. Nou, de eerste lijn, de eerste betekenis is gewoon dat dit daadwerkelijk zo gebeurd is en God dit daar heeft gedaan. Als teken en waarschuwing voor Israël en als een grote oplossing. Maar Paulus haalt dezelfde tekst aan en dat is een beetje de tweede lijn. Daar sta ik echt heel kort bij stil. U mag de tekst even opschrijven, ik noem hem wel. Dat is in 1 Korinthe 10, vers 9 tot 11. Deze geschiedenis wordt aangehaald en Paulus daarop terugkomt. Dus deze geschiedenis gebeurt niet alleen hier om deze betekenis te hebben en het volk Israël te straffen, maar ook de redder. Maar het is ook opgeschreven, en dan kom ik bij 1 Korinthe 10, vers 9 tot 11... Wat Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe, tegen de kerk ook vandaag, laten wij Christus niet verzoeken. Zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En Paulus grijpt honderden, maar misschien wel duizenden jaren terug naar deze geschiedenis. Verkeerde houding ten opzichte van God. Rebellie. God op een verkeerde manier ter verantwoording roepen. Goedkoop omgaan met zijn genade. En dan zegt hij in vers 10, en mor niet, moppen niet, zoals ook sommigen van hen gemord, gemopperd hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen, de Israëlieten, deze geschiedenis, als voorbeelden voor ons. Dus dat is de tweede lijn, dat is zeg maar de tweede smaak van het snoepje, de tweede betekenis van deze geschiedenis, als waarschuwing voor de kerk voor nu. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen bent. Ga niet goedkoop met God om. Ga niet goedkoop met Jezus en zijn offer en met het geloof om. Dat is de tweede lijn. Die laat ik voor nu even liggen. Dat is ook een preek op zichzelf. Maar er zit ook nog een derde lijn in. En dan gaan we naar Johannes 3. Het overbekende gedeelte. Waar niet Paulus, maar Jezus dit gedeelte aanhaalt. Dus dat is bijzonder, hè? Er gebeurt iets. Het volk Israël geeft daar aanleiding toe. God straft. En in Gods gedachte is tegelijkertijd een lijn naar de toekomst. God metselde als het ware deze geschiedenis als een steen in de muur. Als een geheim in de muur van de geschiedenis. En Jezus haalt hem honderden jaren later eruit. En zegt dan in Johannes 3 tegen Nicodemus, kijk maar hier gaat het om. Dit is de kern van de zaak waarom ik gekomen ben. Laten we het even lezen, Johannes 3 vers 14 tot 15. Mocht u deze geschiedenis niet kennen, Jezus is in gesprek met Nicodemus, een vooraanstaand iemand van de Joden. Of het een priester is geweest of een fariseer, dat weten we niet. Een leraar. En hij stelt vragen over wedergeboorte. Hij stelt vragen over, als ik het heel eenvoudig mag zeggen, hoe word ik nou een kind van God? En niet zozeer een religieus iemand die allemaal wetjes naleeft, maar hoe word ik echt een kind van God? En dan geeft Jezus dit antwoord vanaf vers 14. Dit is trouwens ook een heel mooi gedeelte. Als je worstelt met die vraag, of andere, hoe word ik een kind van God? En hoe word ik wederom geboren? Dan geeft Jezus dit antwoord. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Ziet u? Jezus grijpt terug op de Torah. Grijpt terug op de geschriften uit de geschiedenis. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Zoals de slang op de staak. Een teken was van oordeel. En straf op de slechtheid van de Israëlieten. Zo was ook de Zoon des mensen, Jezus, een teken van oordeel over de zonde. Dus de slang was een teken van oordeel over de zonde. En Jezus was ook een teken van oordeel, een symbool over de zonde. De slang was een vloek. Maar Jezus ook. Jezus was ook een vloek. Misschien zeg je, hè? 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Die slang stond symbool, kan je zeggen, voor de aard van zijn slang. Van de slechtheid. Gif. Dood. Verderf. En Jezus Christus hing daar. Aan die staak. Aan het kruis. Als symbool van gif. Van oordeel. Van zonde. Galaten 3 vers 13. Als u meeschrijft. Dus 2 Korinthe 5 vers 21. Een belangrijke tekst. Hij werd tot zonde gemaakt. Voor ons. Hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij voor ons tot een gifslang gemaakt. Om even de parallel uit die geschiedenis te trekken. Galaten 3 vers 13 is de tweede tekst. Christus is voor ons tot een vloek geworden. Omdat een ieder die aan het hout hangt, vervloekt is. Nog een derde tekst, 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen. Onze slechtheid. Onze veroordeling. De slang droeg symbolisch het oordeel. Het was een dode slang. Toch? Het was geen levende slang. Het was een dode slang, een koperen slang, een symbool van het verderf. Maar Christus droeg werkelijk het oordeel. De slang droeg eigenlijk niks. Het was een symbool. Christus was ook een symbool, maar hij droeg letterlijk het oordeel. In zijn lichaam, onze zonde, onze vloek op ons leven. En waarom deed Christus dat? Waarom deed hij dat? De Bijbel zegt het. Om verzoening aan te brengen. Om het goed te maken tussen God en de mens. Waarom moesten zij naar de slang kijken? Om het weer goed te maken tussen God en de Israëliet. Om zo genezing te ontvangen. De roodkoperen slang. Koper was rood. Er zit zoveel symboliek tussen deze geschiedenis en het leven van Jezus. Zeker het lijden en zijn sterven. Die roodkoperen slang was een heenwijzing. Toen al naar het bloed van Christus. Van Jezus Christus als middel en als teken voor verzoening. Dat het weer goed kon komen tussen God en de mens. Hem, Romeinen 3 vers 25, heeft God openlijk, publiekelijk aangewezen als middel tot verzoening. Hetzelfde als die slang door dat kamp heen omhoog werd gericht. En dat Mozes misschien wel riep, kijk nou, als je beter wil worden, kijk nou naar die slang. Geloof nou dat dit het middel is wat Yahweh heeft gegeven, dat je genezen kan worden. Zo heeft God de Vader gezegd, zo richt ik mijn zoon op. En dan hang ik hem aan een kruis en zeg ik tegen iedereen, kijk nou naar hem. Zodat je geneest. Zodat je gered wordt. Want wat jou moet treffen, wat eigenlijk al als een zwaard van Damocles boven je hangt. Je straf, je oordeel, je zonde. Heb ik op hem gelegd. Jouw zonde heb ik op hem gelegd. Heb ik in zijn lichaam gestort. En daardoor werd hij een vloek voor mij. Daarna moest ik hem straffen in plaats van jou en mij en u. Voor de Israëliet kwam de oplossing voor zijn ziekte van buitenaf. Onverdiend. Hij hoefde niet voor te werken. Ondanks dat hij gezondigd had. Maar het werd hem gegeven. En hij kreeg het door te kijken. Ontving hij leven. Zo ook wij. We zijn ziek door de zonde, zegt de Bijbel. Stervend ziek. Doodziek. Ook al voel je het niet. We zijn doodziek van de zonde. We zijn zwaar aangetast. Als wij 1 minuutje met Adam zouden kunnen praten voor zijn val, zouden we direct beseffen. We zijn diep aangetast in alles. In ons denken, in ons lichaam, in ons doen. We waren zo anders bedoeld. Ook al kunnen we terecht zeggen dat er nog iets van het beeld van God in ons is. Prijs de Heere. Maar we zijn diep aangetast. En God heeft een oplossing gegeven. Onverdiend. Door Christus, door zijn zoon. Te offeren aan het kruis. Ik dacht, hè, die koperen slang. Die heeft niet gekronkeld. Die kon hij gewoon vastlassen of vastbinden of met een beetje tape. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Aan het kruis. Toen dacht ik, God was de slang echt genadig. Hij heeft niet een levende slang moeten vangen. En dan er doorheen spijken en dat ding maar kronkelen. Ik denk, nou, dat had God, denk, ja, ik ga niet mijn eigen schepping doden. Dat kwam bij mij op. Wat heeft hij bij zijn zoon gedaan? Had hij geen genade voor. God was genadeloos. God timmerde de timmerman van Nazareth, zijn zoon, aan het kruis. Op hout en spijkers waar hij elke dag mee bezig was tot zijn 30ste. En misschien daarna ook nog wel tussendoor, dat weet ik niet. Dat is ironisch, dat is bijzonder. En dat God dus de slang nog ergens genadig was, maar zijn eigen zoon was hij niet genadig. Hij viel in ongenade in de handen van God, zijn vader. En om het nog dieper te maken. U kent de tekst wellicht wel. Jesaja 53 vers 10. Deed God dat nou met tegenzin? Ik denk als wij onze kinderen straf moeten geven. Of op een andere manier grenzen moeten trekken. Ja, dat we dat over het algemeen niet leuk vinden. Niet fijn vinden. Zeker niet als je van de ander houdt. Ik heb er geen plezier in als ik zie dat de straf die ik moet uitvoeren mijn kinderen raakt. Maar was dat nou voor God ook zo? Dat hij zei, ik wil het eigenlijk niet, maar ja, het is nou nodig. Maar ik doe het liever niet. Want ik weet wat het is om aan een kruis te hangen. Hè? Ik neem aan dat als je God bent, dat je weet wat het is om iemand aan het kruis te spijkeren. Nou, Jesaja 53 vers 10 zegt dit. Het behaagde de Heere. Dat is profetisch, gaat over de Zoon. Het behaagde de Heere. Hij vond er vreugde in om hem te verbrijzelen, om hem te verpletteren. Dus God deed het niet met tegenzin, ja, omdat het moet en omdat ik nou helemaal een offer moet aanbrengen, een oplossing moet verzinnen voor de zonde. Ja, moet ik het maar doen. Maar ik vind er vreugde in. Ik vind er vreugde in door mijn Zoon aan het kruis te sturen. Begrijpt u dat? Ik niet. Ik begrijp het niet. Maar toch is het zo. Een vader die de vreugde in heeft om zijn zoon te doden. Nou, God heeft geen vreugde vanwege het lijden. Gelukkig maar. Anders zouden we in een sadist geloven. God heeft geen vreugde in het lijden. Maar vanwege het effect. Vanwege het doel waarom hij zijn zoon aan het kruis hing. Vanwege de vrucht die eruit voort zou komen. De zoon hing met vreugde aan het kruis. Want hij zei, ik onderga het lijden, maar ik kijk over het lijden heen. Vanwege de vreugde die mij in het vooruitzicht is gesteld. Vanwege de opbrengst van dit diepe lijden. Heb ik er toch vreugde in dat ik dit moet ondergaan. En dat was hetzelfde als het hart van de vader. Dat hij naar zijn zoon keek. Maar hij keek eigenlijk naar ons. Hij keek ten diepste naar u, naar jou en mij. En omdat hij dat zag, had hij de vreugde in om zijn eigen zoon op te offeren. Dat is echt diep. Dat is de kern van het evangelie. Hij voor mij. Anders had ik moeten sterven. Maar nu stierf hij, zodat ik kan leven. Dat is iets wat de Israëliet iets doorhad. Er wordt een middel mij aangeboden. Ik hoef er niet voor te betalen. Ik hoef er niet voor te offeren. Ik hoef er helemaal niks voor te doen terwijl ik doodziek ben. En het enige wat ik moet doen is kijken. Maar ik had eigenlijk dood moeten zijn. Maar symbolisch heeft de slang die vloek gedragen. Die slang de straf gedragen. En als ik daarnaar kijk, daarin geloof, word ik vrij. Word ik genezen. De slang moest de lucht in om zichtbaar te worden. En Christus ook. U ziet het hier, Johannes 3 vers 14. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Verhogen betekent opheffen, betekent hoog plaatsen. U ziet dat die tekst terugkomt in Johannes 8 vers 28 en Johannes 12 vers 32. Die mag je wel even opzoeken, Johannes 12 vers 32. Ik dacht altijd dat verhogen, dat zit in de hemelse sferen. Hij heeft Christus verhoogd. Hij heeft hem met macht en majesteit bekleed. Maar dat betekent het allereerst niet. De letterlijke betekenis van dat verhogen is dit. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal alle naar mij toetrekken. En dan even naar het volgende vers. Dit zei hij, omdat hij aan zou duiden welke dood hij zou sterven. Die slang moest omhoog om gezien te worden door iedereen. Christus moest opgetild worden, moest daadwerkelijk boven de mensen uitkomen. Aan het kruis, ik weet niet hoe hoog het precies was. Sommigen zeggen dat het maar zo hoog was, zijn voeten. Sommigen zeggen zo hoog, ik weet het niet precies. Maar hij moest opgetild worden, zodat iedereen hem kon zien. Hij moest hangen tussen hemel en aarde. Op het allerdiepst vernederd. De Zoon van God. Vlees geworden mens. Rein. Heilig. Heerlijk. Nooit een zonde. Altijd liefdevol. Altijd geduldig. Altijd bereikbaar. Niks op aan te merken. Werd tot zo'n dood veroordeeld. Om onze zonde. Om onze vloek. Totaal onverdiend. Maar tegelijkertijd ook verhoogd. Dat is diep, hè? Op zijn diepst vernederd. Maar ook verhoogd. Opgetild. Het kruis was een schavot. Vernedering. Een misdadiger. Weg ermee. Kruis hem. Uit de weg met hem. Barabbas vrij. Jezus voor hem in de plaats. Maar het was ook een kroon. Het was ook een troon. Het is een schavot, vernedering. Maar het is ook een troon. God verhoogde zijn zoon. Hij liet hem zien. Hij showde ermee. Ik ben blij dat ik hem kan laten sterven. Voor jullie. Hij bood zijn eigen zoon aan en hij tilde hem een stukje op, zodat niemand hem kon missen. En zodat hem aan kon bieden. En dat zegt Paulus ook, dan moet ik even de goede tekst doen. Hij zegt Galaten 3 vers 1, hij is openlijk gekruisigd. Hij is voor u tentoongesteld, zegt Paulus daar voor de Galaten. Ik heb hem niet stiekem vermoord en in een hoekje weggestopt en begraven, zodat niemand ervan weet. Het is publiekelijk gebeurd. Zodat ik hem kan aanbieden aan een ieder. Jesaja 52 vers 13 zegt hetzelfde. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven. Zeer hoog verheven. Ik dacht altijd dat dat vroeg op zijn hemel vaart. Christus verheerlijkt en verhoogd, maar het slaat allereerst het kruis dat hij van de grond afkwam. Dat hij opgetild werd door de Vader. Om ons zijn zoon te laten zien. Mis het niet. Loop er niet voorbij. Zoals Mozes denk ik ook gezegd heeft tegen de Israëliet. Misschien is hij wel met die slang langs al die tenten gegaan. Heeft hij even gekeken. Kijk eens. Kijk eens naar die slang. Dit is je redding. Misschien heeft het dagen geduurd, hè, daar in dat kamp. Weken. We weten het niet. Maar ik geloof dat Mozes er alles aan gedaan heeft om zoveel mogelijk Israëlieten te redden. Zou het niet? Dat doet een goede leider. Nou, zo heeft God de Vader als het ware gezegd, kijk naar mijn zoon. Ik heb hem openlijk tentoongesteld voor jullie. Ik heb hem opgetild. Zodat iedereen hem kan zien. Galaten 3 vers 1 noemde ik net al. Openlijk als gekruisigd voorgesteld. Dat zijn de letterlijke woorden van Paulus. Hij had het evangelie uitgelegd aan de Galaten en hij had gezegd, ik heb hem openlijk als gekruisigd voorgesteld. Oh, kan je hem nou zien? Misschien is dat een vraag van de jongere kinderen. Ja, ik zie dat kruis wel, maar Jezus hangt er niet aan. Toch? Oh, heb je wel beelden in bepaalde kerken dat Jezus er nog wel aan hangt. Maar dat is niet de echte Jezus. Dat is een beeld. Hoe kan je hem nou zien? Zoals bij Spurgeon. Hoe kan je nou, ja, dat wat hier staat werkelijkheid wordt voor je hart, voor je leven? Nou, heel eenvoudig. Kijken. Geloven. De Israëliet keek naar een afbeelding van wat hem doodde. Eén blik was genoeg. Wij kijken naar iemand die onze zonde, die onze straf en die onze dood droeg. Dat wat ons doodt. Dat wat ons doodt aan het doden is. Dat wat ons aan het doden is. En wat ons straks zeker zal doden, doden hem. Zodat wij door zijn dood kunnen leven. Dan sterven wij nog wel een natuurlijke dood. Maar ik zal je vertellen, dat is helemaal geen probleem. Ja, dat is moeilijk, dat is verdrietig. Maar dat is uiteindelijk voor de christen geen probleem, omdat we zullen leven. We leven nu al, eeuwig, met onze geest. Maar we hoeven niet de eeuwige dood te sterven. En dat deed hij. Eén blik op het kruis. Eén blik is misschien je vraag. Eén keer. Nou, vers 15 zegt het. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heeft. Dus niet een keer zal misschien krijgen. Of ja, wellicht met heel veel goede werken uiteindelijk dat verdienen. Nee, heeft. Wie daarin gelooft, wie naar hem kijkt, wie naar het kruis kijkt en de betekenis daarvan begrijpt dat hij dit voor jou gedaan heeft. Dat de Vader de Zoon heeft geofferd, geslacht aan het kruis, tot vergeving van jouw zonde en dat aanbiedt. En je zegt, ja, ik geloof dat hij dat voor mij heeft gedaan. Die blik is genoeg. God brengt de voorziening aan. Maar het vraagt een keus van u. Je hebt een keus of je wil kijken of dat je niet kijkt. Dat je ongeloof hebt en je zegt, nou, dat is een beetje een raar verhaal. Dat geloof ik niet. Ik zou zeggen vanmorgen, kijk. Kijk naar wat Jezus heeft gedaan. één blik op het kruis brengt me voor eens en altijd thuis. Ik hoop voor u ook. Want waarom zou je niet kijken? Waarom zou je eigen leven leven? Als je jong bent, denk je, ik red het wel. Maar ik durf de meesten, als ze 25, 30 plus zijn, hier wat te spreken. Denk je echt dat je het redt in deze wereld? Denk je het echt? Nou, met sommigen van u waar het heel goed gaat, zullen nog wel zeggen, ja, ik red het wel. Maar velen van u zullen, als ze heel eerlijk zijn, zeggen, ja, eigenlijk red ik het helemaal niet. Hoe moet ik nou mijn eigen op de been houden? Hoe moet ik nou in deze wereld voor mezelf zorgen, voor anderen zorgen? Hoe kan ik er nou echt zijn voor anderen? Hoe ga ik om met mijn emotionele leven? Of wat mensen mij aandoen? Als je dat allemaal zelf moet doen. En al die zondige dingen die ik doe, als je in zonde gelooft. Uiteindelijk is de conclusie, hopelijk ook in je leven, dat je zegt, ik red het niet. Ik red het niet, ik ben ziek. Ik zie dat ik aangetast ben en ik heb iets nodig. Ik heb hem nodig. Hij is gegeven, gratis en voor niks. En weet u, kijk, welke keuze u heeft gemaakt of gaat maken, ik weet het niet. U zult misschien nog een tijdje leven. Maar wat God u het ergste kwalijk gaat nemen, straks, is niet al die zonden die je hebt gedaan. Maar is dat je daarna voorbij gelopen bent. Dus heb je prima dat hij er hing. Misschien hing hij er helemaal niet. Misschien is het een fabeltje. Maar dan zal hij laten zien. Dit is echt een probleem. Je hebt de voorziening die ik heb gegeven niet willen gebruiken voor eeuwig leven. En dan kan je op dat moment geen eeuwig leven meer geven. Ja, eeuwige verderf. Eeuwige duisternis. Die koperen slang, die ging mee. Die werd niet na deze situatie, dat de mensen werden genezen, hun doden werden begraven, de gifslangen blijkbaar verdwenen waren, dat die slang ook in een kuil ging, weg ermee, niet meer nodig. Hij is 700 jaar meegereisd. 700 jaar, tot en met de besturing van koning Hiskia, is die meegegaan. En was het een teken voor hen, waar die precies heeft gelegen. Het was te groot voor in de ark, maar wat ik de verklaarders hoor zeggen, is dat ze zeggen, het was elke keer weer een symbool van Gods heiligheid. Dat hij niet met zich laat spotten, maar het was ook een symbool van Gods goedheid en genade. En elke keer als de Israëliet daarnaar keek, was het een herinnering voor hem. Ja, het betekent dat ik een nauw leven moet hebben, dat ik maar Gods geboden moet houden. Maar het betekent ook als ik overtreed, en er moest natuurlijk bloed vloeien door de offerdienst, dat God genadig is, dat hij mijn zonde bedekt, dat hij mij aanziet, dat hij mij lief heeft. En zo reisde die slang op die staak mee, tot koning Hiskia. En zo mogen wij elke keer weer, als we de Heer Jezus kennen, die blik op het kruis als het ware zijn. He, dat kruis gaat mee als symbool. Ik zal daar straks nog iets over zeggen. He, al 2000 jaar, langer dan de staak en de slang bij de Israëlieten, gaat het kruis als symbool mee en kijken ernaar. En knuffelen we niet het hout. Maar snappen we de betekenis ervan, wat hij van ons deed. En zeggen we opnieuw elke keer weer, dank u Heer Jezus. Dat u zich over deze zondaar ontfermde. En misschien heb je heel veel gezondigd. Misschien heb je wat minder gezondigd omdat je een christelijke opvoeding hebt gehad en heel rustig tot bekering bent gekomen. Prijs de Heer als het zo is. Ik zeg altijd dat is Gods normale weg. Maar gelukkig grijpt God ook in, zoals bij mij op mijn 30ste. Dat hij zei, nu is het klaar. Dat je de Heer mag danken, hoe je ook uiteindelijk bij dat kruis terecht bent gekomen. He, als je een kruisje om je nek hebt, is het helemaal mooi. Maar elke dag even, ja, het gaat niet om het kruisje, maar het gaat om wat symboliseert het. Dank u Jezus dat u dit voor mij deed. Ik zocht u helemaal niet. Ik was hartstikke dood in de zonde. En u ontfermde zich over mij. U timmerde uw eigen zoon voor mij aan het kruis. Prijs de Heer. Dan laat je het kruis werken. Dan laat je de betekenis van het kruis in je leven komen. Dus ga je niet één keer naar het kruis. Maar ga je heel vaak naar het kruis. Niet om opnieuw weer gered te worden. Maar de Heer te danken en te beseffen wat hij voor ons deed. En dat mee te nemen de dag in. En ik bedoel, dat kan ik natuurlijk niet allemaal uitleggen vanmorgen, maar ik bedoel met het kruis natuurlijk ook zijn opstanding, zijn leven. Het kruis staat symbool. Zoals de koperen slang symbool stond voor Yahweh en genezing, staat het kruis symbool voor wat Jezus voor ons deed, niet alleen op die plek, maar ook later in zijn begrafenis en in zijn opstanding en in zijn verheerlijking. Heer Jezus, ik wil u echt zo bedanken. U bevestigt uw liefde aan mij door te sterven terwijl ik nog een zondaar was. Romeinen 5 vers 8. En daar hoef ik niks voor te doen. Alleen maar te kijken. Stel, je zou een keer voor een etalage staan, hè, en er liggen allemaal prachtige dingen. En dan zou wij staan, je kan dit krijgen door alleen maar te kijken. Ik vraag me af of die winkel snel leeg zou zijn. Ik denk dat we het niet geloven. Stel, daar zou echt, ik weet niet wat u, waar u van houdt, welke hobby of zo, maar echt zo'n hobby die buiten je bereik ligt. Dat je denkt, ja, ik zou het wel willen, maar het is gewoon te duur. Maar stel, dat zou in die winkel liggen en er staat bij, werp een blik en het is van jou. Nou, stel je zou die winkel inlopen en je zou inderdaad dat vragen, klopt dat? Ja, dat klopt. Je bent de eerste. Het hangt er al weken. Maar jij gelooft erin. En je krijgt het mee. Dan zou je zeggen, dat is heel vreemd, dat is heel apart. Door te kijken krijg ik gewoon die hele etalage, krijg ik gewoon heel mijn, verzin het maar, krijg ik mee. Maar zo is het natuurlijk ook eigenlijk bij God, hè. We krijgen alles, alles in Christus. Door alleen maar te kijken naar hem, te geloven in hem, krijgen we alles. Daar hoeven we helemaal niks voor te doen, om dat te verdienen. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Nog één opmerking voordat ik afsluit. Het loopt slecht af met de slang. Misschien kent u het verhaal. 2 Koningen 18 vers 4. Na 700 jaar werd het symbool wat heen wees naar Jahwe, werd een afgodenbeeld. De slang, de staak, werd een afgodenbeeld. Ze gingen dat ding aanbidden, alsof daar de kracht in zat. En ze stelden hun vertrouwen op die slang, alsof er bijzondere invloed en bijzondere power aan zat. En ze vergaten de God daarachter, die hen genezen had. Nee, hoe dan? Hebben ze hem uiteindelijk genoemd, 2 Koningen 18 vers 4... afgoderij. Dat gevaar lopen wij ook. Door op een verkeerde manier met het kruis, met het symbool om te gaan. En je ziet dat natuurlijk helemaal onder andere bij de Rooms-Katholieke Kerk met een beeldenverering. Waar juist ook de reformatie zo tegenop is gekomen. Wij leven in wat andere tijd. U zult misschien niet zo snel een kruis hebben. En als u dan binnenkomt in uw woning, dan doe je even eerst bidden. En misschien zet je er wat eten bij en... Ja, maar dat is natuurlijk gewoon wat er gebeurde, gebeurt nog steeds. Maar we moeten heel goed beseffen, het kruis van Christus is een teken van zijn overwinning. En ons verlossend geloof. Het hout zelf heeft geen kracht. Het is een citaat van Calvijn. Het kruis leidt, als een middel, tot Christus en zijn verzoening. Hier droeg hij wat ik verdiende... En door geloof ontving ik zijn leven. En het is belangrijk dat we beseffen, wat aanbidden we? En we moeten het kruis, we moeten God door het kruis op de juiste wijze aanbidden. Niet ons, we hadden het al eventjes ook in de bidstel, noemde jij dat. Ik denk dat een groot gevaar in deze tijd is dat we veel meer op ons gevoel gaan zitten. Op onze inbeelding, op onze subjectiviteit. Het is daar waar, ik kijk niet neer, kijk, we hebben natuurlijk gewoon de katholieke kerk gehad, dat was de gezonde Bijbel, was niet meer de Rooms-Katholieke kerk met heel hun beelden. Dat was een ontsporing, hè, dat ze echt daadwerkelijk het hout of een afbeelding van Jezus gingen aanbidden, alsof daar de kracht in zit. Zoals zij ook dachten dat in het avondmaalsbrood, denken, in het avondmaalsbrood en in de wijn daadwerkelijk het bloed en daadwerkelijk het lichaam van Christus is. En als je dat eet, dat je echt een stukje van Christus eet en kracht ontvangt. Dat is een dwaling. Waar wij misschien wat minder gevaar voor lopen. Ik vul het even voorzichtig in, omdat ik een klein beetje de doelgroep ken. Maar ik denk dat ons gevaar wel is dat we niet het hout zelf, maar in deze tijd veel meer ons gevoel leidend laten maken. Onze inbeelding van wie Jezus is. En dat we een soort plaatje, een mystiek plaatje in ons hoofd vormen, wat eigenlijk helemaal niks meer zegt over daadwerkelijk de God van de Bijbel. De duivel is altijd op zoek om de kerk van God te misleiden. En te zorgen dat iets moois, iets prachtigs, wat u gevonden heeft en hopelijk omarmd ook heeft, uiteindelijk te maken tot een afgod. Dat is de truc van de duivel. Heel concreet, bijvoorbeeld een van de dingen die ons aangeboden wordt, is om eens in allerlei sessies of meditatietechnieken leeg te maken. Maak je gedachten leeg. En luister naar je gevoel. Nou, is je gevoel iets moois? Dat is het dashboard van je ziel. Je moet iets met de signalen van je gevoel. Ik hoop dat u uw gevoel herkent. Maar als je dit gaat doen, maak je gedachten leeg. Luister naar je gevoel. Wat komt er dan? En wat doet u daar nou mee? En is dat betrouwbaar? Het is echt een gevaar in deze tijd. Dat je je gevoel, uiteindelijk wat je daar vindt, je afgod maakt. Je mag het mee laten wegen wat er gebeurt hier. Maar uiteindelijk is het het objectieve woord van God in ons leven wat gezag moet hebben. En Paulus zegt nooit, maak je hoofd leeg. Nooit. Jezus zegt het nooit. Hij zegt, bedenk de goede dingen. Zorg dat er goede gedachten komen hier over mij, over jezelf. Gezonde zelfaanvaarding. Geen zelfverachting. En goede gedachten over een ander. En dat is het objectieve woord van God. Dus ons gevaar in deze tijd als kerk is dat we een subjectieve geloofsbeleving ontwikkelen. Die ons steeds verder afbrengt van het werkelijke evangelie. Ik had zelf al een mooi voorbeeld, want ik kan dat wel zo zeggen, maar hoe werkt dat dan in mijn eigen leven? Ik had bijvoorbeeld pas dat ik heel moeilijk tot rust kwam. Al langere tijd, onrust. En dan ben je natuurlijk ook een beetje aan het beschouwen, waar komt dat vandaan? En dan, waarom voel ik me zo? U zult het misschien herkennen op andere terreinen. Wat doe je dan? Nou, allereerst heb ik gewoon daar eens wat open over gesproken met iemand, mijn vrouw, maar ook met een ander, van wat is dat nou? En toen, onder andere door wat wijze raad en adviezen, kwam ik ook bij Matthäus 11, vers 28. Gewoon het woord van God. Ik weet niet, popte op of ik las het. En daar staat natuurlijk dat Jezus zegt, ik zal rust geven. Kom naar mij toe en ik zal je rust geven. En ik zei tegen de Heer, ja, ik kom tot u, ik kom tot het kruis, maar ik word helemaal niet rustig. Hoe kan dat nou? En dan moet u het volgende vers eens lezen wat daar staat. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden. Dus de eerste is een belofte en de tweede is het hoe. En toen dacht ik, kijk, dat is het. Als ik rustig wil worden, rust wil vinden, dan moet ik dus kijken naar wie Jezus is. Dat is objectief, hè? En dan moet ik dus onderzoeken wat nederig en zachtmoedig van hart is. Dus ik ben gaan bestuderen, wat is nederigheid eigenlijk? En wat is zachtmoedigheid eigenlijk? Ja, ik heb er een beeld van, maar gewoon eens opzoeken. Welke woorden? Wat zie ik in een persoon die nederig is en zachtmoedig? Ja, die wil ik graag ontmoeten, deze mensen. En Jezus zegt, dat ben ik. Oh, bent u dat, Jezus? Waarom maak ik me eigenlijk zo druk? Waarom voel ik me eigenlijk zo vreselijk verantwoordelijk voor allerlei dingen waar ik me niet verantwoordelijk hoef te voelen? En het viel niet in één keer, maar gewoon door die dagen heen viel het van me af. Ziet u even een heel klein voorbeeld hoe het woord van God betekenis heeft samen met de raad en adviezen van anderen om ons hart tot rust te brengen en de juiste God, het juiste Heer Jezus te aanbidden. Ik had ook een andere afslag kunnen nemen met die innerlijke wereld van me. Nou, kunnen we nog eens over doorpraten. Maar ik denk zelf dat het gevaar niet zozeer is dat wij een houten beeld maken en dat gaan aanbidden. Maar dat het risico er wel in onze tijd heel erg ligt dat we ons innerlijke leven te veel status gaan toekennen en dat de boze ons daarmee kan misleiden en kan wegtrekken bij het offer en het kruis van de Heer Jezus. Eén blik op het kruis en nooit meer. Ik had die opgeschreven, niet één keer nooit weer, dat heb je wel eens, één keer nooit weer, maar elke keer weer. Het kruis, de boodschap van het kruis. Het verhaal van het evangelie houdt ons nederig, houdt ons zacht, houdt ons vol liefde, houdt ons vol ontzag, maakt ons heilig, maakt ons ook vergevingsgezind, vult ons hart voor liefde. Als wij elke keer weer zien wat Hij voor ons heeft gedaan, dan gaan we ook weer op een andere manier met anderen om. Het antigif van het kruis tegen de zonde. Het kruis vernietigde de zonde. De macht van de zonde. Het maakt ons ook vrij, hè, de boodschap van het kruis. Verslavingen waar we misschien in kunnen zitten. Het kruis maakt ons vrij. Jezus maakt ons vrij. De Vader heeft het allemaal op zijn Zoon gelegd. Al die smerige dingen die wij hebben gedaan. Hij heeft het allemaal op zijn Zoon gelegd. Het kruis doet ons zeggen, neem mijn leven. Laat het eer toegewijd zijn aan uw eer. Door één blik op het kruis is er leven en hel. is er leven voor u en voor mij. Zie gelovig op hem, word behouden en leef. Amen. Ik zal met jullie bidden en dan zingen we daarna dit lied, dit complet van Johannes Teer, door één blik op het kruis. Vader, u gaf uw enige zoon, die huppelende en spelen was voor uw aangezicht. U hield zo vreselijk veel van uw eigen zoon. En u gaf hem als volmaakt offer voor ons met vreugde. Omdat u wist, hij zal opstaan, hij zal regeren en hij zal alle mensen die gelovig een blik op dat kruis slaan, tot zich nemen, bij zich brengen. Heere, door die wonderlijke daad aan het kruis, het centrum van de geschiedenis in deze wereld, het cirkelpunt waar echt alles om gecentreerd is, dat geeft ons nieuw leven, dat maakt ons werkelijk vrij. Die kostbare boodschap van u. Heer, we danken u echt dat de hele schrift vol is van dit verhaal. Zelfs al in de tijd dat de Israëlieten naar die koperen slang moesten kijken, was het een afbeelding van wat u ging doen. Want u wist toen al, dit is niet genoeg. Elke keer het bloed wat tijdelijk de zonde bedekte, maar geen volmaakt offer was. En u gaf uw zoon, de Heer Jezus Christus, mag ons hart opnieuw weer brandend zijn vandaag voor u. Voor het eerst, misschien hebben we tijdens deze overdenking, deze preek, wel tegen u in ons hart gefluisterd. Heer Jezus, ik geloof, ik wil echt voor u gaan. Ontferm u over mij. Dan mag de belofte daar zijn van Johannes 3, dat je eeuwig leven hebt. Maar misschien konden we vanmorgen weer opnieuw kijken naar u, Heer Jezus. Waren we van schaamte weggekropen achter in onze tent, omdat we beseften dat we hadden gezondigd, dat we goedkoop zijn omgegaan met u, dat we niet hadden gedaan wat we moesten doen en misschien niet hadden gedaan wat we wel moesten doen. Schaamte, schuld, misschien boosheid en bitterheid vanwege het lijden, dingen die ons zijn aangedaan, mensen die in onze rug zijn gestoken, goede vrienden die ons hebben verlaten. De trucs van deze wereld, misschien wel op ons werk, dat we pootjes zijn gewipt, gepest, of niet op onze plek, in het team waarin we mogen sporten. Er zijn zoveel situaties waarin ons onrecht wordt aangedaan. Misschien zijn we lam geslagen, uitgeblust, is de energie op, kunnen we niet meer, voelen we als die Israëliet, die zich als het ware dood voelde gaan, maar voelen wij ons innerlijk doodgaan, is zoals ik van de week las, daar die grote leegte, het grote niets, de kale gure wind van deze wereld. En vallen we onszelf ook zo tegen of lukt het ons niet om ons leven op de rit te krijgen? Dan doet u vanmorgen door de hand van uw zoon het tentdoek open, kijkt u naar binnen en zegt u tegen ons, kijk naar mijn zoon. Kijk naar hem, zie op hem, die ik daar heb laten hangen voor jou. Loop er niet voorbij, maak er gebruik van, stort je op hem. Hij die kwam om ons te redden en nieuw leven te geven. Alles wat wij nodig hadden, voor nu en in de eeuwigheid. O God, ik bid zo dat elke zondaar, elk kind van u opnieuw zich weer vanmorgen restless, onvoorwaardelijk in uw armen mag storten, omdat u die betrouwbare God en Vader bent, die de allerhoogste prijs heeft betaald om ons dat aan te bieden. Heren, wij kunnen u het meest vereren door gebruik te maken van uw zoon. Onze vieze handen aan zijn witte kleren af te vegen. En zelf ook weer wit te worden als witte wol. Al waren uw zonden als scharlaak, ik zal ze maken. Zo wit als de sneeuw, zo wit als witte wol. O God, dank u voor de bevrijdende boodschap van het evangelie. Dat we niet zelf hoeven te doen. Heer, we kunnen niet op onze eigen benen lopen. Maar we mogen vertrouwen. Echt op u, op het offer van de Heer Jezus. Ook voor de jongeren, ook voor de kinderen. Dat zij ook u al jong mogen zien. Zie het lam, zoals dat filmpje ook liet zien. Zie het lam, wat de zonde van deze wereld wegdraagt. Heer, we prijzen uw heerlijke naam. Vervul ons met vreugde, ook in deze gemeente. In goede en slechte tijden. Heer, laat het kruis, de boodschap van de Heer Jezus, centraal staan. En een voedingsbron zijn. Om ook aan de gemeente te mogen bouwen. Vader, zo zegen we elkaar. In Jezus' machtige naam. Amen. Moet ik ook de zegen meteen uitspakken, Jacco? Of doen we dat? Ja, oké. Okay.
Ik stel voor dat we zo meteen collecten bij de uitgang doen. We hebben nog een aantal mededelingen.